Beste luisteraars, ik ben Jelmer Mommers en je luistert naar een productie van De Correspondent. Ik schrijf voor De Correspondent over klimaatverandering en duurzaamheid en ik ga zo meteen het artikel voorlezen dat ik vandaag ook op ons platform publiceer. Jij maakt onze journalistiek mede mogelijk als je lid bent van De Correspondent. Ben je dat nog niet? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid en meld je aan. Het verhaal dat ik nu ga voorlezen is een bewerkte versie van het derde hoofdstuk van mijn nieuwe boek over onze toekomst op een steeds warmere aarde. Het boek heet Hoe gaan we dit uitleggen? In de passages die ik nu ga voorlezen geef ik een overzicht van de gevolgen van klimaatverandering. Het is helaas niet echt om vrolijk van te worden, maar wel nuttig als je nu eindelijk eens precies wil weten wat er verandert door onze CO2-uitstoot. Als dit voor jou allemaal al gesneden koek is, dan kun je het misschien doorsturen aan iemand anders. In ieder gesprek over klimaatverandering is er wel een susser. Iemand die zegt, die opwarming van de aarde valt wel mee. Ik heb zelf lang gehoopt dat de sussers gelijk hadden. En die hoop had denk ik te maken met een verlangen naar vroeger. Toen ik opgroeide in de jaren 90, heerste er in het Westen hoop voor de toekomst. Als we vooruitkeken, zagen we een weg die steeds breder zou worden. Dat was ons beeld van vooruitgang. Ik had een Nintendo en een Eastpak en 99 problemen waarvan het klimaat er niet één was. Waarschijnlijk is het nostalgisch van me, maar ik zou het fantastisch vinden als ik de onbezorgdheid van toen kon terugkrijgen. Ik zou willen dat iemand me een steekhoudend argument gaf om het hele klimaatdebat voortaan links te laten liggen. Maar iedere keer als ik relativerende argumenten onder de loep neem, kom ik juist bedrogen uit. Een voorbeeld. Mensen die de gevolgen van onze CO2-uitstoot relativeren, zeggen vaak dat CO2 goed is voor het leven op aarde. Planten hebben immers CO2 nodig om te groeien. En door onze uitstoot zou de aarde groener worden. Deels klopt dat. Het leven op aarde kan niet zonder CO2. Jaarlijks wordt ongeveer de helft van al onze CO2-uitstoot opgenomen door groeiende planten en bomen en door de oceaan. En het goede nieuws is dat deze gootstenen inderdaad harder zijn gaan werken omdat er nu meer CO2 in de lucht zit. Delen van China, Rusland, Europa, India en Noord-Amerika zijn de afgelopen decennia aanzienlijk groener geworden. Dat is deels te danken aan die hogere CO2-concentratie en deels aan herbebossing en aan landbouw. Maar hoe hard de bossen en de zeeën ook werken om onze uitstoot weer op te zuigen, ze kunnen niet eigenhandig opboksen tegen dat enorme volume dat wij uitstoten. 41 miljard ton CO2 per jaar. Omdat onze uitstoot zo gigantisch is, blijft de concentratie van broeikasgassen zoals CO2 stijgen. En omdat zulke gassen warmte vasthouden in de dampkring, stijgt de temperatuur op aarde. Zo staat er tegenover iedere relativering ook weer een reden tot zorg. En wie de klimaatwetenschap volgt, kan niet anders dan concluderen dat de hele wereld ingrijpend verandert door de opwarming. Maar wat zijn nu precies de gevolgen van die extra warmte? Een overzicht in 7 delen. 1. Extreme hitte. Alle seizoenen zijn nu warmer dan vroeger. Sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1880 vielen de 3 warmste zomers wereldwijd in 2016, 2017, 2018. In die volgorde. De 3 koudste zomers vielen in 1886, 1881, 1882. En de allerkoudste winters? Die waren in 1893, 1887 en 1885. De jaartallen binnen deze reeksen liggen niet toevallig zo dicht bij elkaar. Opwarming is de trend. Maar vaak merken we de verandering van het weer niet eens op. Voor iedere generatie voelt het klimaat als normaal. Zo ontgaat ons de trend die meetstations over de hele wereld zo duidelijk laten zien. Kijk bijvoorbeeld naar hittegolven. Die komen over de hele wereld vaker voor, duren langer en ze zijn heter. Dat heeft tal van negatieve consequenties. Want hoewel lekker warm weer heerlijk is, slapen we minder goed als het te warm is, raken we sneller geïrriteerd en zijn we minder productief op ons werk. Mensen die buiten werken, moeten hun arbeid vaker staken. Ziektekosten stijgen, bijvoorbeeld doordat er meer luchtvervuiling in de stad blijft hangen op hete dagen en daardoor het aantal mensen met ademhalingsproblemen toeneemt. Meer warmte kan er op de langere termijn ook voor zorgen dat de muggen die malaria en dengue verspreiden hun leefgebied tot ver buiten de tropen vergroten. Bij ongebreidelde opwarming zouden in 2080 een miljard extra mensen die ziektes kunnen krijgen. Als de hitte niet te extreem is, dan kunnen de meeste mensen er wel mee omgaan. Wie kwetsbaar is, zoals ouderen en zieken, blijft binnen en zet de airconditioning aan. Maar als het kwik te ver stijgt en als ook de luchtvochtigheid toeneemt, is iedereen die zich wel buiten waagt kwetsbaar voor hitte. Wij kunnen onze lichaamswarmte namelijk alleen kwijt door te zweten. En als de luchtvochtigheid te hoog is, lukt dat niet meer, want dan verdampt je zweet niet meer. En dan is de dood niet ver meer. Bij een temperatuur van 35 graden en een luchtvochtigheid van 90% sterven zelfs jonge goden in de schaduw binnen een paar uur. Zo'n potentieel dodelijke combinatie van een extreem hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen zien we nu gelukkig nog zelden. Maar als we de uitstoot niet aan banden leggen, zullen dit soort omstandigheden de komende eeuwen steeds vaker voorkomen. In 2100 zou 3/4 van de wereldbevolking zo'n 20 dagen per jaar blootgesteld kunnen worden aan drukkende, benauwende hitte die een deel van hen het leven zou kosten. 2. Overstromingen en droogte. Een van de belangrijkste gevolgen van de opwarming is dat water zich anders over de planeet beweegt dan vroeger. In een warmer klimaat verdampt er meer water en valt er meer neerslag. Het gevolg? Het aantal droogtes en het aantal regenbuien neemt toe. Nederland is een goed voorbeeld om die extra regen te illustreren. De totale neerslag is hier sinds 1906 toegenomen met 18%. Ook het aantal zware buien stijgt. In ons land valt steeds vaker het soort tropische regenbui dat 100 jaar geleden nog bijna ondenkbaar was. Deze extra nattigheid is rechtstreeks terug te voeren op de toegenomen warmte. De oorzaak is dat warme lucht meer waterdamp kan vasthouden dan koude lucht. Met elke graad extra warmte zelfs 7% meer. Meer water in de lucht betekent dat er meer neerslag valt als het regent. Wolkbreuken en noodweer komen vaker voor en de kans op overstromingen neemt toe. Tegenover die nattigheid op de ene plek of in het ene seizoen staat droogte op de andere plek. Als het aardoppervlak warmer is, verdampt water namelijk sneller, zoals natte kleren sneller drogen in de zon. In hete regio's en tijdens droge seizoenen zal de droogte dus toenemen als de temperatuur blijft stijgen. Vrijwel zeker is dat het in gebieden waar het nu toch al weinig regent, zoals in Afrika ten zuiden van de Sahara, nog minder zal gaan regenen. En dat kan op termijn voor miljoenen mensen tot zoetwatertekorten leiden. 3. Hete zeeën. Ook de zeeën maken een metamorfose door. Dat komt onder meer doordat ze veel van de CO2 opnemen die wij uitstoten. Gevolg hiervan is dat het water zuurder wordt. Dit leidt er weer toe dat schelpdieren zoals garnalen en oesters hun schalen minder goed kunnen aanmaken. Hun aantallen zullen in de toekomst waarschijnlijk verminderen. Het zeewater wordt jaarlijks ook warmer. Ruim 90% van de extra warmte die door onze uitstoot in de dampkring blijft hangen, is de afgelopen decennia door de oceanen opgenomen. Daarmee leveren de zeeën eigenlijk een prachtige dienst. Ze dempen de gevolgen van onze uitstoot. Maar warmer zeewater heeft een aantal keerzijden. Ten eerste sterven tropische koraalriffen af door de hogere temperatuur van het zeewater. Zulke koralen zijn de bondste, meest complexe en efficiëntste ecosystemen die de aarde ooit gekend heeft. Ze komen voor op slechts 0,1% van de zeebodem, maar ze vormen de kraamkamer en voedingsbron van een kwart van alle zeedieren. Honderden miljoenen mensen zijn weer afhankelijk van de vis die de tropische koraalriffen opleveren, maar door onze uitstoot dreigen deze riffen de komende 100 jaar volledig te verdwijnen. Het warmere zeewater heeft er ook toe geleid dat orkanen en tyfoons nu destructiever zijn dan vroeger. Deze stormen ontlenen hun verwoestende kracht namelijk aan het zeewater. Warmer water betekent voor een storm meer beschikbare energie. En de extra waterdamp in hete lucht, die ik eerder noemde, barst hier los. Bij hogere temperaturen veroorzaken stormen meer regenval en dus groeit de kans op overstromingen. Als we op het huidige tempo broeikasgassen blijven uitstoten, zullen stormen de komende eeuw dus veel meer schade gaan veroorzaken. 4. Verdwijnend land. De stijging van de zeespiegel is het bekendste gevolg van de wereldwijde opwarming. Als zeewater opwarmt, zet het uit. Dat is de eerste verklaring voor het feit dat de zeespiegel wereldwijd sinds 1900 met gemiddeld 20 centimeter is gestegen. De andere verklaring voor de zeespiegelstijging is smeltend landijs. Door de hogere temperaturen krimpen bijna overal op aarde de gletsjers en smelten de ijskappen op Antarctica en Groenland in een ongenadig tempo. De snelheid waarmee Antarctica ijs verliest is de afgelopen 15 jaar ruim verdrievoudigd. Het nettoverlies van Antarctisch ijs is nu meer dan 200 miljard ton per jaar. Dat zijn 200.000 Olympische zwembaden per dag. Omdat een deel van dit ijs eerst op land lag, stijgt de zeespiegel wanneer het in zee belandt. Een veelgehoord misverstand is dat ook ijs dat op de Noordpool smelt de zeespiegel doet stijgen. Maar dat klopt niet. Zoals een smeltend ijsblokje in een glas cola je glas niet doet overlopen, zo doet ook smeltend ijs in zee de zeespiegel niet stijgen. Als we de uitstoot niet aan banden leggen, zal de zeespiegel in 2100 waarschijnlijk met 45 tot 80 centimeter zijn gestegen. Dat zegt tenminste het meest recente rapport van het VN Klimaatinstituut IPCC. Maar dat rapport is alweer uit 2014. Recenter onderzoek suggereert dat we deze eeuw al 2 meter zeespiegelstijging te verduren zouden kunnen krijgen. In totaal ligt er genoeg ijs op Antarctica en Groenland voor 65 meter zeespiegelstijging. Maar voorlopig hoef je je opblaasboot niet te pakken. Het zal waarschijnlijk minstens 10.000 jaar duren voordat al dat ijs is verdwenen, als het al zover komt. 10 millennia, dat is een termijn die grenst aan het onvoorstelbare. Iets voorstelbaarder is de volgende inschatting. Dat met de huidige trend van opwarming de komende 2 millennia, zeker 25 landen, 10% van hun oppervlak kunnen verliezen. Hongkong, Shanghai, Tokio, Jakarta, Hanoi, Calcutta, Mumbai en New York, al deze miljoenen steden liggen in de gevarenzone. In de toekomst zullen miljoenen mensen dus ergens anders moeten gaan wonen als we de CO2-uitstoot op zijn beloop laten. 5. Mislukkende oogsten. Als er één sector slecht is voorbereid op de gevolgen van de opwarming, dan is het de landbouw. De belangrijkste gewassen die we nu eten, tarwe, maïs en rijst, zijn net als wij gewend aan het relatief stabiele klimaat van de afgelopen 10.000 jaar. Bij hogere temperaturen, en in het bijzonder tijdens hittegolven, loopt de opbrengst terug. Daarom hadden Nederlandse en Belgische boeren het zo zwaar tijdens de zomer van 2018, de warmste in Europa in tenminste een eeuw. Ook de zogenaamde graanschuren van de wereld kunnen er niet omheen. Met elke graad lokale opwarming krimpt de tarweoogst in China bijvoorbeeld met 3 tot 10%. De reden is eenvoudigweg dat de tarweplant minder goed groeit als het te warm voor haar is. Maar de landbouw wordt niet alleen door de hogere temperaturen geraakt. Er zijn nog 4 grote boosdoeners die met de opwarming te maken hebben. De eerste is de toename van extreme regenval, die de kans verhoogt op mislukkende oogsten en die leidt tot het wegspoelen van vruchtbare grond. De tweede is de stijging van de zeespiegel, die zorgt voor verzilting van het grondwater en die sommige landbouwgebieden zal doen onderlopen. De derde boosdoener is een toename van droogte en de grotere kans op natuurbranden, die allebei ook weer oogsten bedreigen. Tot slot nemen gewassen minder voedingsstoffen op uit de bodem bij hogere CO2-concentraties in de lucht. Planten maken dan namelijk meer suikers aan die de voedingsstoffen verdringen. We moeten mede hierdoor nu al meer groente eten dan 50 jaar geleden om dezelfde hoeveelheid essentiële mineralen zoals zink binnen te krijgen. 1,5 miljard mensen krijgen van die mineralen te weinig binnen. Deze gevolgen van de opwarming zijn vooral problematisch als ze tegelijkertijd plaatsvinden, wat bijvoorbeeld in 2010 in Rusland gebeurde. In dat jaar zorgden droogte, hittegolven en bosbranden ervoor dat 1/3 van de Russische tarweoogst mislukte en dat leidde tot een verdubbeling van de tarweprijs op de wereldmarkt. 6. Gevaarlijke cocktails. Natuurlijk weten we veel nog niet. Mogelijk ontwikkelen we bijvoorbeeld gewassen die veel beter tegen hitte en droogte bestand zijn dan we nu voor mogelijk houden. Maar de kans op onaangename verrassingen verdwijnt niet zomaar, omdat de gevolgen van de opwarming en andere menselijke invloeden op het milieu in elkaar grijpen en gevaarlijke cocktails vormen. Kijk wat er in Mozambique gebeurde in maart 2019. De cycloon Idai richtte er een enorme vernietiging aan. Honderden doden, tienduizenden verwoeste gebouwen, honderdduizenden ontheemden en, door extreem regen die leidde tot grootschalige overstromingen, meer dan 500.000 hectare vernietigde landbouwgrond. Precies het soort ontwrichting dat past bij een warmer klimaat en dat weer andere problemen veroorzaakt. Binnen 2 weken na de storm waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie voor een tweede ramp. Er werden steeds meer gevallen van cholera gemeld en er werd rekening gehouden met een toename van gevallen van malaria. Hulpverlening aan HIV-patiënten was verstoord. Het was wat je noemt een schoolvoorbeeld van een gevaarlijke kettingreactie op een steeds hetere aarde. Niet volledig aan de opwarming toe te schrijven en er ook niet los van te zien. De kans op dit type rampen groeit door klimaatverandering. De schade is in de nasleep van zo'n ramp te beperken door noodhulp en vaccinatiecampagnes, maar zulke humanitaire hulp kan nooit al het leed wegnemen. 3 weken na de ramp in Mozambique hadden in het getroffen gebied 3 miljoen mensen, van wie 1,5 miljoen kinderen, nog dringend behoefte aan gezondheidszorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 7. Kantelpunten en het gevaar van een hittetijd. Ik vertel je dit allemaal niet om je een depressie aan te praten, maar om scherp voor het voetlicht te brengen wat er nu precies speelt, hoe de aarde waarop we leven aan het veranderen is en hoe dat ons gaat raken. Het is verleidelijk om te denken dat het genoeg is als we de uitstoot stapje bij beetje laten dalen, dat het klimaat dan tot bedaren zou komen. Eind goed, al goed. Het probleem is alleen dat een warmere aarde op een gegeven moment haar eigen regels volgt, niet die van ons. Een hetere planeet kan het stokje als het ware van ons overnemen, kan zichzelf nog heter stoken. Op de Noordpool is goed te zien hoe de wereldwijde opwarming zichzelf versterkt. De afgelopen decennia is zeker 2/3 van het zeeijs daar verdwenen. Het witte oppervlak van het ijs is steeds meer vervangen door donker zeewater, dat minder zonlicht weerkaatst en meer zonlicht omzet in warmte. Net zoals een zwart t-shirt in de zon warmer is dan een wit t-shirt. Hierdoor verhevigt de opwarming op de Noordpool naarmate er meer ijs verdwijnt. Het resultaat? Het Noordpoolgebied is 2 tot 3 keer zo snel opgewarmd als het wereldwijde gemiddelde. Dat de opwarming zichzelf op zo'n manier kan versterken, hadden de eerste klimaatwetenschappers eind 19e eeuw al door. In de gangbare klimaatmodellen wordt er dan ook rekening mee gehouden dat een minder witte aardbol sneller opwarmt. Maar niemand weet precies hoe snel het ijs op de Noordpool zal verdwijnen. Daar hebben we alleen maar schattingen van. En lang niet alle manieren waarop klimaatverandering zichzelf versterkt zijn zo goed te modelleren. Kijk bijvoorbeeld naar de permafrost, het permanent bevroren ijs op de toendra's rondom het poolgebied. Daarin zit het broeikasgas methaan opgeslagen, samen met plantenresten en ander organisch materiaal dat door bacteriën wordt omgezet in CO2 als het ijs ontdooit. De vuistregel is: meer warmte is meer gesmolten ijs, is meer uitstoot van deze broeikasgassen, is meer warmte. Boven de Poolcirkel in Alaska hebben zich al smeltwatermeren gevormd waar CO2 en methaan uit opborrelen. De huidige uitstoot daar wordt gelukkig deels weer gecompenseerd door nieuwe planten die kunnen groeien waar het ijs verdwijnt. Maar er is een kantelpunt waarna er vanuit het gesmolten permafrost meer broeikasgas de lucht ingaat dan nieuwe planten kunnen opnemen. Als we dat punt passeren is het rampzalig, want in totaal bevat de permafrost 1,5 biljoen ton aan koolstof, meer dan 2 keer zoveel als er nu in de lucht zit. Het probleem is dat niemand weet waar dit kantelpunt ligt. Wetenschappers weten wel dat bijna alle natuurlijke systemen zulke kantelpunten hebben. Een regenwoud dat door warmte uitdroogt verandert op een gegeven moment in een savanne en die houdt een heel stuk minder CO2 vast. Of als een bos in de fik vliegt, dan laat het in één keer alle CO2 vrij die het decennia lang heeft vastgelegd. Nieuwe bomen kunnen die uitstoot weer vastleggen, maar het duurt 10 tot 100 jaar voordat ze de eerdere omvang en dus dezelfde koolstofopslag weer bereiken. Denk aan jezelf in een kano. Je kunt heen en weer wiebelen, je kunt een beetje overhellen naar één kant en weer terugveren, maar als je het nog een keer doet en iets te ver, neemt de zwaartekracht het over en slaat je kano om. Je gaat van de ene stabiele staat, veilig in je boot, naar de andere, op je kop in het water. Zulke kantelpunten in natuursystemen zullen we niet van vandaag op morgen passeren en zeker niet allemaal tegelijk en sommige misschien wel nooit. Dat ik er toch uitgebreid bij stilsta is omdat we niet meer terug kunnen als we een kantelpunt eenmaal zijn gepasseerd. Je kunt nog zo je best doen, maar je krijgt methaan niet meer terug de permafrost in. Tenzij er weer een ijstijd komt, wat met de huidige CO2-concentratie op zijn vroegst over 100.000 jaar zou kunnen gebeuren en het is niet alsof we daarop zitten te wachten. Ondanks hun onomkeerbaarheid spelen kantelpunten maar een marginale rol in het klimaatdebat. Het IPCC waarschuwt wel voor wat zij noemen grootschalige, onomkeerbare gebeurtenissen. Maar omdat deze processen zo moeilijk voorspelbaar zijn, worden ze niet meegenomen in de klimaatmodellen waarop onze politici hun beleid baseren. En dat is gevaarlijk. Want als we doorgaan op de huidige weg, dan zullen miljarden mensen getuigen zijn van wat er gebeurt als je de natuur een zetje geeft en nog een zetje en nog een zetje. Dan zouden we, zoals een onderzoeksgroep het in 2018 uitdrukte, terecht kunnen komen in een hittetijd. Een aarde die oncontroleerbaar en gevaarlijk is en onherbergzaam voor de huidige menselijke samenleving en voor veel andere hedendaagse soorten. In de geschiedenis van onze planeet hebben er 5 uitstervingsgolven plaatsgevonden waarbij een groot deel van al het leven op aarde werd uitgeroeid. De oorzaak van één van die massa-extincties kennen we allemaal. Dat was de meteoriet die de dinosauriërs de das omdeed. De andere vier kwamen niet in één knal, maar speelden zich af over een periode van enkele duizenden jaren. Ze werden veroorzaakt door klimaatverandering. Je luisterde naar een ingekorte versie van het derde hoofdstuk uit mijn boek Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde. In het boek beschrijf ik waarom ik geloof dat we ondanks de ontregelende gevolgen van de opwarming die ik net beschreef, zelf besluiten hoe de toekomst eruit ziet. Wil je verder lezen of luisteren? Ga dan naar decorrespondent.nl/klimaatboek en bestel het audioboek, e-boek of het papieren boek. Tot de volgende!